Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen zingen uit Psalm 33, vers 5 en vers 6. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogst bevel van 's Heeren mond. En ook het zesde vers, maar de altoos wijze raad van de Heere houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Psalm 33, vers 5 en vers 6. Ja, gemeente, wat is dat toch een troost, hè, dat de Heere alle dingen leidt naar zijn raad en dat hij alle dingen in zijn handen heeft. En we willen in deze dienst ook in het bijzonder Eveline Zuiderduin uitzwaaien. En ze mag zich ook in de handen van de Heere weten. Ook als ze helemaal naar Gambia gaat, dat is ook voor ouders een troost, dat ze door de Heere bewaard blijft. We willen ook ons geloof belijden in deze dienst. En daarna willen we samen zingen Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust om de Heere te vrezen, het allerhoogst en het eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Dat geldt ook overal op deze wereld. Als de Heere onze leidsman is, dan zal hij ons ook de weg wijzen in dit leven. Laten we nu ons geloof belijden. En we doen dat met de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ieder spreken met mij met in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald naar de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, willen samen lezen uit de Bijbel en we lezen een stuk uit het Oude Testament. Dat is Exodus 12, de versen 1 tot en met 13. Dat is onze eerste schriftlezing. Exodus 12, vers 1 tot en met 13. En daarna lezen we uit Matteüs 26, vers 1 tot en met 13 ook. Matteüs 26, vers 1 tot en met 13 zometeen, maar nu eerst Exodus 12, vers 1 tot en met 13. En dan luidt het heilige woord van de Heere God als volgt. De Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte, deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël. Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, één lam per gezin. Maar als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met de buurman die het dichtst bij zijn gezin woont één nemen, overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de 14e dag van deze maand. En heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. En zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel aan de huizen waarin zij het eten zullen. Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten op vuur gebraden met ongezuurde broden en met bittere kruiden moeten zij het eten. U mag daarvan niets rauw eten en zeker niet in water gekookt, maar alleen op vuur gebraden met zijn kop, met zijn poten en zijn ingewanden. U mag daarvan ook niets overlaten tot de morgen. Wat er de volgende morgen van over is, moet u met vuur verbranden. En zo moet u het eten. Uw middel om God, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten. Het is Pascha voor de Heere. Want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en allereerst geborenen in het land Egypte treffen, van de mensen tot aan het vee. En ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken. Ik de Heere. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt, als ik het land Egypte zal treffen. Tot zover deze eerste schriftlezing. Als u een Bijbel hebt met van die aanwijsdingetjes, doet u even erbij. Want we hebben hem straks onder de preek wel even nodig, dit gedeelte. Dan nu Matteüs 26, vers 1 tot en met 12. En daar luidt het woord van God als volgt, Matteüs 26, vers 1. En toen Jezus al deze woorden geëindigd had, gebeurde het dat hij tegen zijn discipelen zei: u weet dat over 2 dagen het Pascha is. En dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen kwamen de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hoge priester die Caiaphas heette. En ze overlegden met elkaar om Jezus met list te grijpen en te doden, maar ze zeiden niet tijdens het feest, opdat er geen opschudding onder het volk komt. En toen Jezus in Bethanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er een vrouw naar hem toe die een albasten fles met zeer kostbare zalf had. En ze goot die uit op zijn hoofd, terwijl hij aanlag. Toen zijn discipelen dat zagen, waren ze verontwaardigd en zeiden: waartoe deze verkwisting? Deze zalf had immers duur verkocht kunnen worden en de opbrengst aan de armen gegeven. Maar Jezus, die dit merkte, zei tegen hem: waarom valt u deze vrouw lastig? Want ze heeft een goed werk aan mij verricht. De armen hebt u immers altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Want toen ze deze zalf op mijn lichaam goot, deed zij dat als voorbereiding op mijn begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. Hier eindigt onze tweede schriftlezing. Tekst voor de preekgemeente vindt u in dit u voorgelezen gedeelte. Het zijn eigenlijk de versen 1 tot en met 5, maar ik lees u nog een keer vers 1 en 2. En toen Jezus al deze woorden geëindigd had, gebeurde het dat hij tegen zijn discipelen zei: u weet dat over 2 dagen het Pascha is, en dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. En we zien in deze tekst, waar het vanmorgen ook hier in de kerk over ging, dat de Heer Jezus het Lam van God is. Maar voordat we daar verder naar willen gaan luisteren, willen we ook gaan bidden. We mogen ook voorbeden doen voor Florian en Mariska, die een dochter hebben gekregen, familie Spierenburg. Ze hebben een dochter gekregen die luistert naar de naam Hanna. En we willen danken dat alles goed mag zijn met moeder en kind. En we willen hen ook opdragen aan de Heere. Laten we samen gaan bidden. Heere, grote God in de hemel, uw wil gebeurt en uw raad die wordt volvoerd. En daar mogen we u voor danken, Heere. En het is ook in uw beleid en in uw voorzienigheid dat we hier vanmiddag elkaar mogen ontmoeten in een kerkdienst. En Heere God, dan willen wij u vragen en bidden, mag het een dienst zijn waarin wij u, de levende God, mogen ontmoeten. Dat u, ja Heere, komt met uw woord. Dat is een ding dat zeker is, want uw stem heeft geklonken. Maar mag dat ook doordringen tot ons hart? En mogen wij ook merken dat u spreekt tot ons, ook heel persoonlijk. En Heere, dan is het een dienst met een wat bijzonder karakter. Een dienst in de lijdenstijd. Een dienst waarin we mogen stilstaan bij het lijden en sterven van de Heere Jezus. En tegelijk ook een dienst, Heere God, waarin we afscheid nemen van een gemeentelid voor een tijd. Want Evelien die gaat naar Gambia. En Heere, daar willen we u toch ook voor haar bidden. Heel bijzonder. Dat zij daarheen gaat, Heere, wilt u haar bewaren. Wilt u met haar gaan. En wilt u met haar zijn. En dat ze ook daar zal ervaren dat u God bent. En dat u haar leven leidt. En dat u ook een plan hebt voor haar, ook daar. Dat ze daar ook werk mag doen in uw naam. Heere, we mogen haar opdragen. En het werk wat ze daar gaat doen, wilt u het zegenen. Met kinderen, ook voor de kerk daar. Heere God, we bidden u voor dat land, Gambia. Zoveel mensen die u daar ook niet kennen. Die wel van Jezus gehoord hebben, omdat ze islamiet zijn. 90% van de bevolking die islamitisch is. Heere, dan is daar ook nog veel werk te doen, in ons eigen land ook. Maar daar ook, Heere. En dan willen we bidden. Geef toch dat heel Gambia ook zal vervuld worden met de naam van de Heer Jezus. Ja, maar dat ze hem ook zullen erkennen als de zaligmaker. En als de redder. En als het lam van God. O Heere, dan bidden we om de uitbreiding van uw koninkrijk daar en hier. Ja, Heere, wat een troost dat u het bent die uw raad volvoert. Dat u het bent die ervoor zorgt dat uw koninkrijk komt. En toch hebt u het ons geleerd, Heere Jezus, om daar ook om te smeken en te bidden. En om ons daar ook voor in te zetten. Dank u wel als we dat mogen doen, hier in Nederland of ver weg. En Heere God, zo dragen we alles aan u op, wat op uw zegen wacht. En dan komen we tot u als gemeente en dan komen we ook tot u met onze blijdschap. We mogen u hartelijk danken met Florian en Marisa Spierenburg, dat ze opnieuw vader en moeder geworden zijn. Naast de kleine Levi, nu ook Hanna, een dochter. Heere, wat een mooie namen, Bijbelse namen. Ach, wilt u ook maar zijn de God van Florian en Mariska, maar ook de God van hun zaad. De God van hun kinderen. Heere, dat de kleine Hanna u ook al mag kennen, mag vrezen, mag eren. Van jongs af aan, ja, dan mogen we toch vragen, Heere. Want u werkt ook in kinderharten. Maar Heere, misschien ook wel bij het later opgroeien, dat ze u mag leren kennen. Heere, wij dragen ze aan u op en we bidden u voor hen. Geeft u hen ook alles wat nodig is. Dank. Als u alles goed maakte met moeder en kind. Het is allemaal niet vanzelfsprekend. Dan mogen we u danken dat u leven gaf en leven spaarde. Heere, zo komen we bij u. Ook met alle zorgen in de gemeente. We denken aan hen die ziek zijn. We denken aan hen die met ons verbonden zijn. Die met ons meeluisteren. Geeft u hen ook een zegen als ze verhinderd zijn om naar de kerk te komen vanwege ouderdom of gebrek. Heere God, u kent ook hen en u weet ook wat zij nodig hebben. Wees u met hen. In bijzonder zij die zo zwaar gebukt gaan onder een ziekte, onder lijden. Denk aan hen in uw genade. Heere, wij dragen aan u op het werk van de diaconie. En dan denken we aan Stichting Curia, waar we in deze dienst onze gaven voor mogen geven. We denken ook, heren, aan project in de 40 dagen tijd, het spaardoosje voor de kinderen die in India in de textielindustrie werken. Heren, wilt u ook daar zijn en ook geven dat kinderen die zo hard moeten werken daar naar school zouden mogen gaan? Soms zijn er wel eens kinderen in Nederland die mopperen dat we naar school toe moeten. Maar het is nog veel erger als je in zo'n textielfabriek moet werken. Heren, wat zijn wij dan rijk gezegend? Mogen wij ook van onze overvloed meedelen aan anderen? Dan bidden we ook voor project Yeti, Heere God. Ook daarvoor mogen we nog steeds onze gaven geven, opdat het werk wat Yeti doet, dat dat ook voortgang mag hebben, dat ook in dat land waar zij werkt, mensen u mogen leren kennen. En heren, zo dragen we alles aan u op. Ook in ons land, onder ons volk, alles wat er mis is. We bidden u voor de regering. We bidden u voor hen die in hoogheid zijn gezeten. Denk aan het Koninklijk Huis. We denken aan ook de gemeenteraden, de statenvergaderingen. Heere God, wilt u allen die leiding moeten geven, ook maar zegenen met verstand, bovenal zegenen met de kennis van u. En dat wij geregeerd zouden worden op grond van uw woord en vanuit uw woord. Dat men rekening wil houden met uw heilzame geboden. Heren, dat mogen we u toch ook vragen. Ja, zo hebben u zoveel te vragen, heren. Zegent u het werk van onze gemeente. Zegent u de actie Kerkbalans. We danken u voor de toezeggingen die we mochten krijgen. We bidden u, heren, mag ook het benodigde bedrag bij elkaar komen. We willen u ook bidden voor het bezoekwerk. We denken dan ook aan broeder Van de Weert, die ook zijn belofte van geheimhouding mocht doen. Dank, heren, dat hij ook het werk in onze gemeente wil opnemen. Ik wil hem daarbij ook een rijke zegen geven, samen met broeder Spierenburg, maar ook met alle andere broeders van de kerkenraad en samen met alle andere bezoekbroeders. Heere God, wilt u hen samen ook gebruiken tot opbouw van het geloofsleven van gemeenteleden, tot opbouw van onze gemeente. We leggen zo alles voor u neer en bidden het u in de naam van uw Zoon en in de reiniging door zijn bloed. Want als wij moeten komen met iets wat wij klaarmaken, met iets wat wij verdienen, heren, dan kan u ons niet zegenen. Maar we pleiten daarom op dat ene offer wat hij bracht aan het kruis en de weg die hij ging, waar we ook vandaag weer over mogen horen. Zegen ons om zijnent wil alleen. Amen. Gemeente, dan mag u uw gave gaan geven voor Stichting Curia, voor de instandhouding van de eredienst en voor het kerkgebouw. En dan willen we gaan zingen als inleiding op de preek Psalm 40, vers 3 en vers 4. Psalm 40, ook een psalm over het lijden van de Heer Jezus. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? En ook het vierde, brandoffers nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zei ik, zie, ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Psalm 40, 3 en 4. Gemeente, stel je eens voor dat iemand van wie je heel veel houdt, dat hij in alle ernst tegen je zegt, het duurt niet lang meer en dan zal ik sterven. Ik heb nog 2 dagen. Je had geen enkele reden om dat te verwachten. Die persoon was niet ziek. En zomaar ineens komt hij met die mededeling, nog 2 dagen en dan sterf ik. Zou je dan niet schrikken? Misschien dat je het eerst niet eens zou geloven, dat je zou zeggen, ja, dat kan toch niet waar zijn, hoe kom je daarbij? En stel je dan eens voor dat hij zou vertellen, ja, en ik zal niet gewoon aan een ziekte sterven of zo en een sterfbed krijgen, maar ik zal een gewelddadige dood zal ik krijgen. Nou, daar zou je toch in verwarring raken, denk ik. Nou, zoiets, dat hebben de discipelen van de Heer Jezus meegemaakt. De Heer Jezus die vertelde hem van tevoren dat het niet lang meer zou duren, 2 dagen. En dan zou hij gekruisigd worden. Een van de meest gruwelijke manieren om te sterven die er is. Heeft de Heer Jezus dat niet 1 keer aan zijn discipelen verteld, maar veel vaker. Meerdere keren. Ik zal gekruisigd worden. In de verschillende evangeliebeschrijvingen, Matthäus, Marcus, Lucas, lezen we telkens weer dat de Heer Jezus dat in ieder geval 3 keer deed. 3 momenten halen al die evangelisten naar voren waarop de Heer Jezus zijn kruisiging aankondigde. En dat is waarschijnlijk niet omdat de Heer Jezus er maar 3 keer over gesproken heeft, want waarschijnlijk heeft de Heer Jezus er veel vaker over gesproken. Maar de evangelisten laten zien, in ieder geval 3 keer, hè, want nou, u kent die uitspraak misschien ook wel, hè, als iets 1 keer gebeurt, ja, dan is het een incident. Als iets 2 keer gebeurt, dan zeg jij, dat is opmerkelijk, want dat is al 1 keer gebeurd. En als iets 3 keer gebeurt, dan is het een patroon. In de Bijbel is het zo dat als iets 3 keer herhaald wordt, dan wordt het heel sterk benadrukt. 3, dat is in de Bijbel het getal van volledigheid, zelfs van de goddelijke volheid. Denk aan de 3-eenheid. Dus de Heer Jezus die heeft het krachtig benadrukt naar zijn discipelen toe. Ik zal gaan lijden en ik zal gaan sterven. Hij heeft het er zo vaak over gehad dat ze het niet konden missen. Onmogelijk. Nou gemeente, dat hebben we toch ook telkens weer nodig, hè? Om dat te horen, dat de Heer Jezus de weg naar het kruis gegaan is. Dat hij zijn leven gaf voor zondaren. Dat is de inhoud van het evangelie. Dat werk wat hij gedaan heeft, daar krijg je toch ook nooit genoeg van. Dat is toch het enige wat je troost kan geven. In al je zonde en verlorenheid. Dat is toch het enige waar je houvast aan hebt. In een wereld waarin alles wankelt. Dit weet ik vast. Gij zult mij niet begeven. Of, ja, dat kan natuurlijk wel. Dat je vanmiddag iets anders hebt waar je aan vasthoudt. Dat er vanmiddag iets anders is wat je zekerheid geeft. En waar je aan vasthoudt voor God en voor de eeuwigheid, want die komt er ook aan. Matthäus die vertelt ons zelfs dat de Heer Jezus voor een 4e keer met zijn discipelen sprak over zijn kruisiging. En die 4e aankondiging van zijn dood aan het kruis, die vinden we in onze tekst. Het gebeurde dat hij tegen zijn discipelen zei, u weet dat over 2 dagen het Pascha is en dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Nog 2 dagen. Nog 2 dagen en dan is het zover. Dan is het Pascha. En dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Het zal op het Pascha gaan gebeuren, zegt de Heer Jezus. Wat was dat, het Pascha? Nou, ik hoop dat de jongens en de meisjes in de kerk dat al weten. Dat je dat misschien op school geleerd hebt of van je ouders gehoord hebt. Pascha, dat vierden de Israëlieten ieder jaar. En ieder jaar dachten ze eraan terug dat de Heere God hen bevrijd had. Dat de Heere God hen gered had uit de slavernij van Egypte. En ieder jaar dachten ze terug aan die nacht. Een verschrikkelijke nacht. Waarin de Heere alle eerstgeborenen zou doden. Ieder jaar, 2 weken van tevoren, voordat het Pascha was, namen ze een lammetje in huis. Zo'n lief klein lammetje. En 2 weken lang, ja, deed dat mee met de familie. Gezellig natuurlijk. En je raakt helemaal aan zo'n lammetje gewend. Dat werd helemaal onderdeel van het gezin. En dan na 2 weken, dan werd dat lammetje gedood. En het bloed van dat lam, dat werd aan de posten van de voordeur gesmeerd. En zo was het gebeurd in Egypte en zo gebeurde dat ieder jaar weer. Die nacht in Egypte dat de Heere God door Egypte ging om alle eerstgeborenen te doden. En alleen achter dat bloed was het gezin veilig. Want de Heere God die wil bloed zien. En alleen als hij het bloed zag, dan ging hij aan dat gezin voorbij. En nou zegt de Heer Jezus dus, u weet dat het over 2 dagen Pascha is. En dan zal de Zoon des mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Nou gemeente, ik vraag me af, zouden de discipelen begrepen hebben wat de Heer Jezus hiermee wil zeggen? Begrijpt u het, wat de Heer Jezus hiermee wil zeggen? Ja, de discipelen zullen ondertussen wel begrepen hebben wie de Heer Jezus bedoelde met de Zoon des mensen. Daar bedoelde hij zichzelf mee. De Heer Jezus, als hij over zichzelf spreekt, dan zegt hij dat wel vaker. Ik ben de Zoon des mensen. Nog 2 dagen, dan is het Pascha en dan zal ik gekruisigd worden. Ik. Met andere woorden, op de dag dat het bloed van het Paaslam vloeit, op die dag vloeit ook mijn bloed. Van het kruis. De Heer Jezus zegt met deze woorden eigenlijk, het ware Paaslam, dat ben ik. Over 2 dagen, dan wordt het Pascha vervuld. En dan zullen jullie mijn discipelen verlost worden door mijn bloed. 2 dagen langer niet. Op het Pascha dan gebeurt het, dan betaal ik voor jullie zonde. Nog 2 dagen. Gemeente, alles wat we vinden in de hoofdstukken 26 en 27 van Matteüs vindt dus plaats in een tijdspanne van 2 dagen. Matteüs die besteedt aan 2 dagen uit het leven van de Heer Jezus 10% van zijn evangelie. En gemeente, daaruit blijkt dus wel dat juist dat lijden en dat sterven van de Heer Jezus, juist die gang naar dat kruis en zijn dood, dat die een heel belangrijke plaats inneemt in het evangelie van Matteüs. Hier gaat het om. Dit is wat we moeten weten en moeten begrijpen over de Heer Jezus. Die 2 bijzondere dagen in de geschiedenis van deze wereld. Daarvoor en daarna. Daarvoor kon de Heer Jezus ons niet redden. Maar daarna kan hij het wel. En hij redt ons, als we daarom vragen. In 2 dagen heeft de Heer Jezus het meest bijzondere gedaan wat er gedaan kon worden. Hij heeft namelijk door zijn dood de dood overwonnen en omgezet in nieuw leven. En nu kan hij vandaag uw en jouw dood veranderen in leven. U en jou redden van de eeuwige dood. Wat een wonder. Gemeente, ik heb nooit zelf een EHBO-cursus gedaan. Ik weet niet, misschien zitten er hier wel mensen die dat wel eens gedaan hebben. Maar ik heb begrepen dat de eerste regel van bij EHBO, je schijnt 5 regels te hebben waar je aan moet houden. En de eerste regel bij EHBO is, eigenlijk veiligheid eerst. Hè. Let op gevaar. Voor je iets doet, moet je eerst kijken of de situatie veilig is voor jezelf, voor omstanders en ook daarna pas, in laatste instantie, voor het slachtoffer. Je eigen veiligheid gaat voor alles. Nou, gemeente, je zou kunnen zeggen dat de Heer Jezus eigenlijk die eerste regel bij EHBO overtreedt. Hij zorgt niet voor zijn eigen veiligheid, maar hij redt het leven van anderen met gevaar voor zijn eigen leven. Ja, hij redt het leven van anderen door zijn eigen leven te geven. Hij moet zijn leven geven, wil hij het leven van zondaren kunnen redden. Alleen zijn sterven geeft hem de macht om de dood te overwinnen. Om de dood te veranderen in leven. 2 dagen nog. 2 dagen is de Heer Jezus weg van een verschrikkelijke terechtstelling. 2 dagen in de geschiedenis van de wereld. 2 dagen in het leven van hem die mens werd. Werkelijk mens. Voordat hij sterft, kan hij niemand redden. En daarna kan hij redden van de eeuwige dood. Vraag hem daarom. En gemeente, uit die woorden die de Heer Jezus spreekt en die Matthäus voor ons opschrijft, blijkt waarom hij moet sterven. De Zoon van God moet sterven, omdat hij het ware paaslam is. In het evangelie naar Matthäus komen heel veel onderwijs van de Heer Jezus tegen. We vinden een aantal lange toespraken van de Heer Jezus. Je zou kunnen zeggen preken. Soms zijn die preken 1 hoofdstuk lang. Soms meerdere hoofdstukken lang. Denk aan de bergreden. Of de toespraak waarin de Heer Jezus allerlei gelijkenissen vertelt. En wat dit betreft is het evangelie van Matthäus anders dan bijvoorbeeld het evangelie van Marcus. En kijkt u nog een keer mee naar vers 1, hè, wat ook hoort bij de tekst voor onze preek. En toen Jezus al deze woorden geëindigd had, gebeurde het dat. Nou, die woorden, toen Jezus al deze woorden geëindigd had, die komen eigenlijk 5 keer voor in het evangelie naar Matthäus. En ik heb de verwijsteksten, die heb ik even op de nieuwsbrief gezet. Ik weet niet of u allemaal nog een nieuwsbrief bij u hebt, en anders kunt u straks er nog wel, er ligt er vast nog wel een op de tafel, dan kunt u er nog wel even naar kijken. Ik ga ook niet al die teksten bespreken, maar als u hem voor u hebt, dan ziet u het daar staan. Hè? 5 keer toen Jezus deze woorden geëindigd had, gebeurde het dat. En dan puntje, puntje, puntje. En telkens sluit Matthäus met die woorden een toespraak, een preek van de Heer Jezus af. En dan gaat hij weer verder met een geschiedenis over het leven van de Heer Jezus. Geschiedenis en onderwijs, dat wisselt elkaar steeds af in het evangelie van Matthäus. En zo kom je tot 5 afdelingen in het Matthäus-evangelie. Net zoals er 5 boeken van Mozes zijn. Dus dat zal misschien ook niet toevallig zijn. Eigenlijk heeft Matthäus, zou je kunnen zeggen, 7 of 8 afdelingen. Hoofdstuk 1 en 2, dat is eigenlijk de inleiding op het evangelie van Matthäus. Dat gaat over de geboorte van de Heer Jezus. En dan krijg je dus 5 keer geschiedenis en onderwijs. En dan hoofdstuk 6 en 7, die 2 dagen van zijn lijden en van zijn sterven. En hoofdstuk 28 over de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. 5 keer de woorden toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat. Maar 1 keer, zoals in Matthäus 26, komt het woordje alle voor. He, toen Jezus al deze woorden geëindigd had. Het is alsof Matthäus wil zeggen, alle bouwstenen staan nu op zijn plaats. De Heer Jezus is klaar met zijn openbare onderwijs. Dat openbare onderwijs als profeet, dat rondt hij nu af. En nu gaat hij als priester het offer brengen. Hoewel de Heer Jezus, en dat weten we uit het evangelie van Johannes, ook in de nacht waarin hij verraden werd, nog een hele preek tegen zijn discipelen gehouden heeft. Maar Matthäus geeft hier duidelijk aan dat de Heer Jezus aan het einde van zijn openbare optreden gekomen is. En dat er nu een nieuwe episode begint. Een episode van 2 dagen. Nog 2 dagen van zijn leven waarin hij heen leeft naar zijn sterven. En zo komen we aan het einde van het boek. En gemeente, aan het einde van een boek ontdek je vaak hoe het verhaal afloopt. En waar het in een boek ook om ging. De plot, zou je kunnen zeggen. En waar ging het om in het evangelie van Matthäus? Wat is de plot? Nou, het gaat om wie de Heer Jezus is. Het evangelie van Matthäus, dat begint er in hoofdstuk 1 mee dat de Heer Jezus degene is die zalig maakt van zonde. De engel die kondigt zijn geboorte aan en die zegt: u moet zijn naam Jezus noemen, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Daar is in de weken voor kerst hierover gepreekt. En in hoofdstuk 2 dan lezen we over de wijzen uit het oosten die de Heer Jezus vereren als koning. En zo maakt Matthäus meteen aan het begin duidelijk dat dat kind in de kribbe de koning is die zijn volk zal verlossen van zonde. En dan blijkt in de laatste hoofdstukken van het boek hoe hij dat is. En hoe hij de koning is. En dan blijkt hij dat te zijn door zijn dood en opstanding heen. Aan het einde van het boek blijkt dat de Heer Jezus de koning is die zijn volk verlost. En bladert u maar even met me mee helemaal naar het einde. Naar Matthäus 28. De laatste verse die we daar lezen. Matthäus 28, vers 18. Daar lezen we dat de Heer Jezus met zijn discipelen bij elkaar is. En daar lezen we de laatste woorden van de Heer Jezus in het Matthäus-evangelie. Daar staat het volgende. Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. De macht die de Heer Jezus beloofd werd aan het begin. Aan het begin van Matthäus. Die heeft hij aan het einde van het boek. Maar hij heeft die macht pas nadat hij gekruisigd is. Alleen door zijn dood heen wordt hij macht gegeven om mensen, om volken tot zijn eigendom te maken. Ga dan heen, onderwijst al de mensen, al de volken, gemeente. Volksgewijs. Maakt hij mensen tot zijn onderdanen en tot zijn discipelen. Daar loopt het boek van Matthäus op uit. De Heer Jezus wil als koning van de wereld onderdanen. En daarom geeft hij ook die opdracht om volken tot zijn discipelen te maken. Zijn discipelen moeten zelfs volken gaan dopen. Daar horen natuurlijk ook kinderen bij. Om hen te leren alles wat Jezus geboden heeft. En wat een wonder, als je door genade zelf een onderdaan van deze koning mag zijn. Wat een wonder, als je de Heer Jezus mag kennen. En dan mag je ook iedereen die je ontmoet weer over hem vertellen. En dan mag je ook je leven inzetten in zijn dienst. Want iedereen die moet het horen dat hij de koning is. Iedereen die moet het horen dat hij gestorven is, maar ook opgestaan is uit de dood. Iedereen die moet het horen dat in hem vergeving van zonde is. Dat in hem redding is. Ga dan heen. Ja, nou, dan moest ik toch even aan jou denken, Evelien. Ga dan heen. Ja, dat is wel een eind weg, Gambia. Nou, ik hoop dat je zo gebruikt mag worden in de dienst van God. Dat je gebruikt mag worden tot opbouw van zijn koninkrijk. En dat je ook, ja, misschien maar een heel kleine bijdrage, een heel klein radertje. Maar dat maakt niet uit, iedereen heeft zijn plaats daarin. Dat je zo voor Gambia gebruikt mag worden. Dat er door jouw werk ook mensen tot kennis van de Heer Jezus mogen komen. Misschien ja, dat je niet zelf de straat op gaat daar om Gambianen aan te spreken. Maar dan toch, hè, je werkt daar ook voor de kerk. Je werkt daar ook met jongeren. Dat de Heer jou daar ook zo in zal zegenen. Dat al die moslims daar tot bekering komen. Dat ze de Heer Jezus mogen kennen. Ga heen. Want iedereen moet een onderdaan van de Heer Jezus worden. Hem erkennen als koning. En dat kan alleen vanwege die twee dagen. Waar het in Matteüs 26 en 27 over gaat. Omdat de Zoon van God gekruisigd is. Meent, daar gaat het in de lijdensstrijd over. Hoe zeg ik amen op het offer van Jezus? Hoe kom ik met een echt berouw bij de Heer? Hoe ben ik God dankbaar voor dit offer? Hoe leer ik u danken daarvoor? Hoe begrijp ik dat wonder en hoe leg ik het ook uit aan anderen? Hoe spreek ik er ook over? Hoe leer ik de dood van Christus op waarde schatten? Daar gaat het eigenlijk over, gemeente, in die eerste 5 versen van hoofdstuk 26. Over de betekenis van de dood van de Heer Jezus. Het gaat over het moment van zijn dood. Over 2 dagen op het Pascha. Maar daarmee gaat het ook over de betekenis van zijn dood. Het klinkt misschien een beetje feitelijk. Nog 2 dagen op het Pascha, dan word ik gekruisigd. Haast wat zakelijk. Feiten. U weet het, zegt hij. Ik heb het u verteld. Ja, gemeente, maar daarmee maakt hij duidelijk, ik ben het lam. En die mededeling van de Heer Jezus, die staat eigenlijk tegenover dat complot waarover we dan lezen. En die hoge pieten die daar bij elkaar zitten, die overpriesters en schriftgeleerden en oudsten van het volk, ze verzamelen, ze vergaderen samen. Dat gebeurt natuurlijk vaak als de macht bedreigd wordt. Dan komen ze samen om een crisis te bezweren. Er zal van de week best wel wat vergaderd zijn over die Zijlstra. Hè. Hoe wenden we de kabinetscrisis af? Nou, laat het maar opstappen. Hier moet ook een crisis bezworen worden. En er wordt een achterkamertjesoverleg gevoerd. We zijn bij elkaar in het torentje van Caiaphas, zou je kunnen zeggen. En er zitten allemaal mensen met maar één doel. Jezus moet weg, want hij wordt veel te gevaarlijk. En ze overleggen met elkaar om Jezus met list te grijpen en te doden. Zo staat het in vers 4. Maar ze hebben ook angst. Het moet wel op het goede moment gebeuren. Want ze zeggen niet tijdens het feest, opdat er geen opschudding onder het volk komt. Ja, gemeente, daar waren ze natuurlijk bang voor, hè? Want ja, rond Pascha, dan waren er zoveel mensen daar in Jeruzalem. Sommige schattingen, ja, ik betwijfel of dat klopt, maar sommige schattingen gaan wel uit zelfs van, en dat er normaal woonden er ongeveer zo'n 100.000 mensen. En in de tijd van het Pascha zouden er dat dan 3 miljoen geworden zijn. En de Heer Jezus is immens populair bij de mensen. En als zij hem dan zullen doden op het feest, dan gaat dat natuurlijk helemaal niet goed. Gemeente, het is vreemd, hè? Want de Heer Jezus zegt, ik zal gedood worden op het feest. En met dat hij dat zegt, vers 3, hè, dat begint met toen. Met dat de Heer Jezus dat zegt, wordt de aanslag op zijn leven ook voorbereid. Eigenlijk op datzelfde moment komen ze bij elkaar. Maar zeggen zij niet op het feest. De Heer Jezus zegt op het feest, zij zeggen niet op het feest. En wie zal het winnen? Ja, gemeente, het is een vreemd probleem eigenlijk wat Matteüs hier voor ons schetst. Mensen die het zeggen niet op het feest en de Heer Jezus die het zegt wel op het feest. De Heer Jezus heeft het probleem dat hij op het feest moet sterven. Kijk, als het evangelie een politieke thriller was, dan had de Heer Jezus het probleem hoe hij aan de dood moest ontkomen. Maar de Heer Jezus wil niet aan de dood ontkomen. Hij wil sterven. Dat is zijn bedoeling. Hij wil sterven op het feest, want hij moet gedood worden op het hoogtepunt van het Pascha. De dood van het lam. En gemeente, deze verzen laten zien, de Heer Jezus is geen slachtoffer van allerlei politieke samenzweringen, maar hij is het paaslam. We kunnen niet zeggen, arme Jezus, vol met idealen. En hij wilde het beste voor de mensen en hij werd zo tegengewerkt en hij maakte misschien wat inschattingsfouten en het ging helemaal mis en ze kregen hem te pakken. Nee, gemeente, de Heer Jezus, die wil lijden en sterven. Om te betalen. Omdat alleen zo hem alle macht gegeven wordt. Nou gemeente, ik had u nog beloofd dat we nog iets zouden zeggen over Exodus 12. Dus dat wordt hoog tijd. Pakt u het er nog maar even bij. Het paaslam is hij. Het is misschien goed om te weten dat, wij moeten dat nog lezen, maar ik denk dat de Israëlieten dat wel zo konden opzeggen, hè? Exodus 12. Dat Pascha, dat was echt een happening in het nationale leven van Israël. En nog veel meer dan, nou ja, stel dat Nederland nog ooit een keer mee meedoen aan een WK, hè, dan wordt iedereen natuurlijk ook wel enthousiast, maar nog veel meer, nog veel groter was de opwinding in Jeruzalem tijdens dat paasfeest. Je kunt het misschien een beetje vergelijken met ons kerstfeest, maar dan nog intenser, hè? Dat Pascha was nog belangrijker voor een Jood dan voor ons het kerstfeest is. Ze kenden die geschiedenis van dat Pascha ook veel beter dan de meeste mensen in onze tijd de geschiedenis van kerst kennen. Exodus 12. We vinden in het hart van die geschiedenis eigenlijk een omruiling. Een verwisseling. Een verwisseling van bloed. En leest u maar eens mee in vers 12. Daar zegt de Heere tegen Mozes. Want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee. En ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken, ik de Heere. Gemeente, het woord Pascha, vertaald uit het Hebreeuws, betekent dat voorbijgang, voorbijtrekken. In het Aramees is het Pesach, betekent hetzelfde. Maar de achtergrond van dat voorbijtrekken is een doortrekken, waar we hier in vers 12 over lezen. God trekt door het land van Egypte. Ik zal door het land Egypte trekken in deze nacht. God trekt door met zijn oordeel. Het is het oordeel van de ware God over de valse goden van Egypte. En over het kwaad in Egypte. En er zullen duizenden doden vallen. Duizenden doden. Maar met één mogelijkheid om daaraan te ontkomen. Namelijk door bloed te ruilen. Door bloed te verwisselen. Door bloed te geven in de plaats van bloed. Want dat zegt de Heere God in vers 13. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik aan u voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt. Als ik het land Egypte zal treffen. De dood komt voor iedereen in het doortrekken van God door Egypte. In ieder huis zal een dode zijn. In ieder huis. Maar waar het huis, waar het bloed aan de posten van de deur zit, daar wordt het huis een huis van voorbijgang. Daar gaat de Heere voorbij. Want daar is al een dode. Kijk gemeente, er was geen verschil tussen de huizen van de Joden en de huizen van de Egyptenaren. Daarin dat er een dode viel. Maar het is of de eerstgeborene, of het is het lam.
Er was geen manier om het volk te redden en het leven te sparen. Er was alleen een keuze. Een ruil die werd aangeboden. In uw huis, kind van Israël, kunt u een lam doden in plaats van uw eerstgeboren zoon. En het bloed van het lam zal de doorgang veranderen in een voorbijgang. Exodus benadrukt dit, gemeente, op verschillende manieren. Hè. U moet rekening houden met hoeveel mensen er zijn. Je moet alles, het hele lam opeten, niets overlaten. Het is een ruil, het is een verwisseling. Een lam voor het leven. Een volmaakt lam, zonder smet, zonder vlek, zonder gebrek. Het is een offer. Vers 27 van Exodus 12 zegt dat. Vers 27. U moet zeggen, dit is een paascha-offer voor de Heere. Die in Egypte de huizen van de Israëlieten voorbijgang ging. Toen hij de Egyptenaren trof en onze huizen bevrijdde. Toen knielde het volk en boog zich neer. Als de Heer Jezus in Matthäus zegt, dit is het tijdstip dat ik wil voor mijn dood, dan wil Hij ons leren dat wij het begrijpen. Dat verhaal, die geschiedenis van het Pascha, die afschuwelijke nacht. Met zoveel doden, met zoveel bloed. Gemeente, in Egypte kijkt het lam ons niet aan. En spreekt het lam niet tot ons. En in Matthäus 26 wel. Als het over het lijden van de Heer Jezus gaat, dan zijn misschien heel veel dingen voor ons heel gewoon geworden. En het is haast een formule. Ja, hij stierf voor de zonde, stierf voor onze zonde, voor mijn zonde. Maar gemeente, het moet ons schokken tot in het diepst van ons wezen. Een schok van ontzetting gaat door je heen. Het was misschien gewoon geweest als Jezus inderdaad slachtoffer was van een politieke samenzwering. Maar hij is het lam van God dat de zonde wegdraagt. Jezus zegt, het paaslam ben ik. En zo maakt hij zich bekend. Deze geschiedenis is een verontrustende geschiedenis. Ik ga sterven over 2 dagen. Als jullie dat lam offeren. Als jullie dat bloed aan je huis smeren. Heel de wereld staat voor de Heer Jezus in dit kader. Heel de werkelijkheid bekijkt de Heer Jezus vanuit die grote ruil van bloed. Er zal een dood zijn voor ieder. Zonder uitzondering. Een eeuwige dood. Maar Jezus dood. Verontrustenderwijze, wonderlijkerwijze is zoals de dood van het lam in Exodus 12. Als hij sterft en zijn bloed komt over uw leven. Als u dat bloed inroept over uw bestaan. Dan stopt de dood en de sterfelijkheid. En het doortrekken van God in zijn oordeel. Dat wordt een voorbijtrekken in zijn genade. Over 2 dagen, zegt Jezus, zal ik uw leven redden. En dat is de macht die hij heeft aan het einde van dit boek van Matthäus. Zijn macht om te leren, zijn macht over de ziekte. Zijn macht om zonde te vergeven. En zo, zegt Jezus, ga heen en maak onderdanen voor mij, de koning. Ik zal voor u gaan lijden, om u het leven te geven. Ik zal u onderwijzen, maar leren en onderhouden, alles wat ik u geboden heb. Het moment van de dood van de Heer Jezus laat zien dat hij het paaslam is voor de hele wereld. En hij kijkt ons vandaag aan, u, jou en mij. En hij zegt het. Ik ben het lam. U weet het, zegt hij. U hebt het gehoord. U weet dat het over 2 dagen Pascha is.
Dan zal de Zoon des mensen overgeleverd worden. Om gekruisigd te worden. Hij is het Lam van God. O Lam van God, ik kom. Amen. Gemeente, laten we zingen. Psalm 133, tweede vers. Die vrouw had het begrepen, waar we ook over gelezen hebben uit Matteüs 26. Die vrouw die de voeten van de Heer Jezus zalfde, die zijn hoofd zalfde bedoel ik. En die liefdegeur die moet ook echt tot liefde nopen. 133 vers 2. Laten we de Heere God danken. Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij willen u hartelijk danken voor het werk wat u gedaan hebt en wat u doet. Want nog altijd werkt u door, Heere. We mogen uw grote naam aanroepen en inroepen. Ja, wij mogen dat bloed over ons leven roepen, uw bloed wat u gaf, Heer Jezus, als het Lam. En achter dat bloed zijn we veilig. En dat bloed beschermt ons en dat bewaart ons. Dat bloed dat reinigt ons en er is kracht in dat bloed. Zoveel kracht. En er is geen één zonde die het daartegen uit kan houden. En er is geen mens die het daartegen uit kan houden. Heer, waar u het toepast aan ons hart. Dan worden we onderdanen van de lieve koning, Heer Jezus. Ach, zo mogen u hartelijk danken, Heere, dat u die weg wilde gaan. Niet voor mensen die zo goed zijn of die het verdienen, maar voor zondaren. Heere, schenk ons een ware geloof, waardoor we u mogen zien. Maar niet alleen dat, waardoor we u ook mogen omhelzen en mogen kussen. Gemeenschap met u mogen leven, Heere. We bidden u om uw genade. En uw zegen over ons leven. En Heere, dat Dan willen we nog een keer aan u opdragen, Eveline, Heere. Geef dat zij ook mag gaan, geborgen in dat bloed. En door de kracht van dat bloed gedragen. Heere, waar u ons beschermt en waar u ons bewaakt, daar zijn we veilig. Zoals die eerstgeborenen veilig waren. En dan hoefden die ouders zich geen zorgen te maken over dat kind. Het was veilig bij u. Heere, we bidden u en vragen u zo om uw zegen en uw hulp en uw bijstand en alles wat we nodig hebben. En u weet ook wat wij nodig hebben, ook in ieder van ons heel persoonlijk. We danken u, Heere, voor al dat goede wat u schenkt. En we danken u voor uw genade, dat u naar mensen omziet. Wat een wonder toch, Heere. Wat een wonder toch dat u nog steeds zich met ons bemoeien wil. We begrijpen het niet, maar we mogen u er wel voor loven. We mogen u er wel voor prijzen. We mogen wel de lof brengen aan het Lam. Dat onze zonden op zich nam. Heere, wiens bloed ons heeft geheiligd. Heere, zo bidden wij om uw hulp en uw bijstand. Ook voor de week die weer begonnen is. Geef alles wat nodig is. We danken en loven uw naam in de naam van uw Zoon. En om zijnentwil alleen. Amen. Gemeente, we gaan onze slotzang zingen. Dat is Psalm 20, vers 3. Psalm 20, het derde vers. Dan zal het gejuich ten hemel dringen. En dan zullen we Gods eer bij opgestoken vaandels zingen. Uw wens vervul de Heere. Psalm 20, het derde vers. Gemeente, dan mag ik zo de zegen op u leggen. En daarna, dan mag u nog even gaan zitten. Want ik heb geen lange toespraak voor Eveline. Maar we hebben de wijkouderling bereid gevonden om dat te gaan doen. Dus die wil haar zo nog even, ik denk, naar voren gaan vragen en haar gaan toespreken. En dus ik ga nog even zitten ook. En dat mag u ook gaan doen. Maar gaat u dan nu heen in vrede? En ontvang de zegen van de Heere, verheft uw hart tot hem. Ik leg zijn zegen in zijn naam op u. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.
Beste Evelien, wil je naar voren komen? Je hoeft niks te vertellen, want dat was, daar was je bang voor. En dan mag ik namens de hele wijkgemeente Ichters enkele woorden tot jou spreken. Ik ga het niet lang houden. We hebben zo meteen nog een mooi programma om te zingen, ook met z'n allen. Dus daar nodig ik ook iedereen gelijk vooruit. Naar Gambia. Nog 5 dagen. En dan ga je 6 maanden naar Gambia. Je komt tussendoor nog een keer terug. Dat is ook wel verheugend natuurlijk. Maar 6 maanden samen Carmen vrijdag. En dan ga je een hoop mooi werk doen. En ik heb even van de week met je gesproken. En ook even op internet en op de site zitten kijken. Voor jongeren ga je daar voornamelijk heel veel werk doen. En dat is toch wel heel bijzonder. Ook als je weet hoe het land is. De dominee zei het al, 90% islamitisch. En dan 9% christenen. En daar mag je dan ook mee werken. Maar ook voornamelijk voor islamitische jongeren. Daar in scholen, in een de Shalom kroeg zag ik staan. Dus dat vond ik wel heel mooi. En ook daar in het ziekenhuis. Dat is toch wel weer heel bijzonder. Je zat van de week ook te vertellen dat je daar ook allerlei hand- en spandiensten waarschijnlijk gaat doen. Dus ook echt voor de mensen bezig bent. Met daden eigenlijk. En dan tussendoor hoop je ook nog wat woorden te mogen zeggen tegen die mensen. Want officieel mag je er niet evangeliseren, zat je te vertellen. Want het is sinds 2 jaar is het een islamitisch land geworden. Voornamelijk hebben ze dat gedaan om daar geld binnen te krijgen uit het Midden-Oosten. Omdat de westerse steun een beetje is weggevallen. En ik zat even in de voorbereiding hier even te lezen. Toen kwam eigenlijk mijn oog bij de kronieken, maar het zat ook in de psalm. En er stond verteld onder de heidenvolken van zijn eer. Onder alle volken van zijn wonderen. En dat kun je daar dus met kracht kan je dat doen. En dat vind ik toch wel heel mooi en heel bijzonder. En ook zeker als je daar zo meteen bent. En er zullen wel eens tegenslagen zijn. Of denk je van ja, wat ik nou gedaan heb. Ja, werkt dat? Of je zal niet altijd dan direct vruchten zien van al het werk wat je doet. Maar daar zal de Heer zelf voor zorgen. Ook in al je tegenslagen. Dan mag je ook weten dat we hier in Noordwijk, maar ook thuis en in Nederland ook zullen bidden voor je. Ook als je daar bent. En met die woorden wil ik je ook daar naartoe sturen en Gods zegen en hulp daar wensen. En dan wil ik je nu staande toezingen met z'n allen. Psalm 121, vers 4. De Heer zal u steeds gadeslaan.